Goed, deze morgen wil ik graag spreken over een gedeelte in Lucas 15, je mag dat opslaan. Hartelijk welkom ook aan Bert en Ariette. Bert is in Den Bosch, maar Ariette is ook weer in ons midden. Curaçao, Bonaire zijn ze geweest. Je ziet er lekker zondoorwarmd uit. Je ziet er goed uit. Ook de hartelijke groeten van de Bijbelschool, die is in Kenia het tweede jaar. Ze hebben daar outreach. Hartelijk dank voor jullie gebeden, de reis is goed verlopen. Ze hebben een hele goede tijd, zijn al veel zielen tot geloof gekomen. Hij bidt ook voor hun, voor bescherming en bewaring. Maar dank jullie wel voor jullie gebeden. Sowieso altijd alle liefde die we van jullie krijgen ook. Ineke heeft ook zoveel kaarten gekregen. Hartelijk dank voor al jullie bewogenheid en liefde. Geweldig. Lucas 15 ga ik een gedeelte uit lezen. En het onderwerp van vanochtend, is al vanmiddag, 12:30, is waarachtige bekering. Of hoe ziet Jezus nou bekering? We hebben als mens overal ideeën over, maar het is natuurlijk helemaal niet zo interessant wat wij vinden over dingen, of wat Dick Pieterman vindt, of theologen vinden over een onderwerp als bekering. Maar hoe ziet Jezus dat nou? Daar gaat het om. Wij zien toch vaak bekering op een hele verwrongen wijze, alsof het allemaal dingen zijn die wij moeten doen, een soort gedragsverandering om God welgevallig te worden. We moeten dit afleggen, dat aandoen en dit doen en naar de kerk gaan en dat doen. En al die dingen zijn misschien belangrijk en die zijn ook wel belangrijk, maar het is niet het hart van bekering. En ik wil je gewoon laten zien uit Lucas 15 wat Jezus eigenlijk, waar Jezus op doelt als hij spreekt over bekering. Dan heeft hij het totaal niet over gedragsverandering, maar over iets veel diepers wat plaats moet vinden in ons hart. Wat ik noem waarachtige bekering. En dat gaat veel dieper dan alleen maar een stukje gedragsverandering. En ik wil beginnen te lezen in Lucas 15 vers 1 tot 11. Al de tollenaars nu en de zondaars plachten bij hem te komen om naar hem te horen. En de fariseeën en de schriftgeleerden morden onder elkaar en spraken, deze ontvangt zondaars en eet met hen. En hij sprak deze gelijkenis tot hen, tot deze godsdienstige mensen. En hij zeide, wie van u die 100 schapen heeft en niet één van verliest, laat niet de 99 in de wildernis achter en gaat het verlorene zoeken totdat hij het vindt. En als hij het vindt, deelt het met blijdschap op zijn schouders. En thuisgekomen roept hij zijn vrienden en buren bijeen en zegt tot hen, verblijd u met mij, want ik heb mijn schaap gevonden dat verloren was. Ik zeg u dat er alzo blijdschap zal zijn in de hemel over één zondaar die zich bekeert, meer dan over 99 rechtvaardigen die geen bekering nodig hebben. Of welke vrouw die 10 schellingen heeft en er één verliest, steekt niet een lamp aan en veegt het huis, zoekt zorgvuldig totdat ze hem vindt. En als ze hem gevonden heeft, roept ze haar vriendinnen en buren bijeen en zegt, verblijd u met mij, want ik heb de schelling gevonden die ik verloren was. Al zo is er, zeg ik u, blijdschap bij de engelen Gods over één zondaar die zich bekeert. Dit zijn twee gelijkenissen. De derde gelijkenis ga ik niet helemaal lezen vanwege de tijd. Is de gelijkenis van de verloren zoon. Heel veel van jullie kennen die ook goed. Het gaat over twee zonen. Een jongste zoon die zegt tegen zijn pa, pa, ik heb er genoeg van, hartstikke saai leven, geef mij die poen, geef mij die erfenis. Ik ga lekker plezier maken, hij gaat de wereld in, lekker feesten. Lekker bierfeesten en drugs en weet ik wat allemaal en mooie vrouwtjes. En op een gegeven moment, als je al je geld hebt uitgegeven, dan zie je ook wie je echte vrienden zijn, want die zijn er niet meer. En zo kwam hij bij de varkens te zitten en hij zegt, oh wat ben ik eigenlijk een oen geweest. Zelfs die dagloners van mijn vader hebben het veel beter als ik. Laat ik nou opstaan en naar mijn vader gaan, dan kan ik beter een dagloner zijn. Heb ik tenminste mijn buik gevuld. Nou, hij gaat terug naar zijn vader toe. En wat gebeurt er? Dat die vader ziet hem van verre, rent hem tegemoet, bedekt hem met kussen. En hij wordt overweldigd door de goedheid en de goedgunst van God. Zomaar het pure genade. Die oudste zoon, die loopt te klagen en te mopperen, want die zegt, joh, kan het nou? Ik ben altijd al zo lang in uw dienst en nooit heb ik enig gebod heb ik overtreden. Mij hebt u nooit wat gegeven. Nou, die man had niet begrepen wie God was en hoe God werkt. Nou, daar gaat het in deze drie gelijkenissen over. Wie is God en hoe werkt hij? En wat vindt Jezus nou belangrijk? En wat noemt hij nou een hart van bekering? Nou, daar gaan we eens even wat dieper naar kijken, want deze drie gelijkenissen zijn één. Maar voordat we dat gaan doen, wil ik vragen of je een kort gebed met me mee wil bidden. Want we hebben de hulp van de Heilige Geest nodig altijd. Dat het van onze kersenpit naar ons hart komt. En de Heilige Geest kan alleen maar openbaren wat jou in genade is geschonken. Dus bid maar een kort gebed mee. Zeg maar, Heer Jezus, ik open mijn hart voor u. Spreek tot mijn hart deze middag. Ik wil gaan verstaan wat mij in genade is geschonken. Verlicht mijn verstand. Dat ik uw woord begrijp. En dat uw woord mijn leven zal veranderen. En mij zal maken tot een waarachtig discipel. In Jezus' naam. Amen. De context van deze gelijkenis is dat die fariseeën en schriftgeleerden liepen te morren. Wat kent dat nou? Als die man de zoon van God is, dan gaat hij toch niet met hoeren en tollenaar om. Dat kan toch niet waar zijn? Want wij zijn toch de rechtvaardigen. En uiterlijk gezien was dat natuurlijk ook zo. Uiterlijk gezien waren deze fariseeën en schriftgeleerden de voorbeeldbekeerden die we allemaal graag in de kerk zouden hebben. Uiterlijk gezien. En wat heel erg belangrijk is, wij zijn altijd als mens gewend om naar uiterlijke dingen te kijken. En ik zeg niet dat het slecht is, begrijp me even goed. Kerkgang en bidden en bijbellezen zijn allemaal heel belangrijke dingen. Maar het is niet waar God in de eerste instantie op doelt. We laten ons vaak misleiden als we iemand zien die altijd naar de kerk komt, altijd op de bidstond komt, die elke dienst de hand omhoog is, dan denken we dat is een geestelijke christen. Het kan, maar het hoeft helemaal niet. Het kan gedragsverandering zijn. En God is niet in gedragsverandering. Waar God mee bezig is, is diep in jouw hart dingen te veranderen, dat je identiteit verandert en dat je hart verandert. En daar gaat Jezus over spreken. Want als we kijken naar deze religieuze mensen in de tijd van Jezus, zien we dat hun gedrag was als waarlijk echt bekeerde. Want ze waren gelovig. Ze geloofden in heel de Bijbel. De punt en de komma van de Bijbel was nog niet goed genoeg. Ze waren waarachtig, hielden ze van Gods woord. Ze hadden zich bekeerd van al hun zonden. Ze hadden zo radicaal bekeerd dat ze met heel veel mensen niet omgingen, want ze waren toch wel geheiligd voor God. Ze baden en lazen de Bijbel dagelijks. Ze deden dat zelfs op de markten, de fariseeën. Jezus spreekt daarvan, hè. Oh, heel vroom liep ze op de markt te bidden, om haar te laten zien hoe geweldig ze bekeerd waren. En geweldig. En dagelijks de Bijbel lezen. Elke dag hadden ze zo'n groot boek onder hun armen. Rol in die tijd, goed. Ze gingen dagelijks naar de kerk. Jezus zegt op een gegeven moment, of God zegt in de Bijbel ook, jullie lopen mijn voorhoofd plat. Niet alleen de bidstond, maar ook de financiële avond, Robert, gaan ze ook heen. En de Bijbelstudie op woensdag, altijd, hè, geweldig correct. Kom alsjeblieft, begrijp me even goed vanochtend, hè, of vanmiddag. Maar ze gingen altijd naar de kerk, ze betaalden hun offers en tienden. Nou, bij ons ook, als iemand de tiende betaalt, dan ben je toch wel een stapje verder in geestelijkheid, hè. En ze gingen zo ver dat ze zelfs als ze een kruidentuintje hadden, brachten ze nog tienden van hun kruiden aan de Heren. Tjonge, jonge, wat een godsvrucht. Dan moet je toch diep van onder de indruk zijn. En ze gingen ook vooral niet om met die mensen van de wereld, hè, die boze wereld. Zeker de heidenen, daar ga je helemaal niet mee om. Dus uiterlijk waren het prachtige kerkmensen. Hadden we maar een kerk vol. Maar is Jezus daar nou zo blij mee? Kijk, Jezus noemt ze, jullie lijken op gewitte graven die van buiten wel schoon schijnen, maar van binnen zijn jullie vol doodsbeenderen en allerlei onreinheid. Dus uiterlijk gedrag hoeft helemaal niets te betekenen. Kom alsjeblieft wel naar de kerk, kom alsjeblieft naar mijn Bijbelstudie en de financiële avond, daar gaat het niet om. Maar denk nou niet dat je daar alleen mee, dat God zegt, jonge jongen, wat ben ik nou blij. Want dat is gewoon helemaal niet zo. Dat is niet de bekering waar Jezus op doelt. Dat kan uiterlijk gedrag zijn, dat kan ongelooflijk misleidend zijn. Want de waarheid was dat die fariseeën vol eigen gerechtigheid waren. Ze waren vol onafhankelijkheid en trots. Ze waren constant vol veroordeling en kritiek naar Jut en Jul allemaal. Hun hart was vol doodsbeenderen. Er was geen leven in hun. Er was niet de zachtmoedigheid en de liefde van Christus in hun hart. En van al onze godsdienstige daden, daar moet je niet bij komen om bij God in een goed blaadje te komen. We hebben goede werken, dat moeten we doen voor God. Maar roem daar nooit in. Deze week las ik op Facebook, een van mijn oud-studenten, Jeffrey heet hij, die had wat op het Facebook gezet over genade. En die zei een hele leuke zin. Hij zei op een gegeven moment, zelfs mijn beste prestatie is vol zonde. Ja, als je dat bij God brengt, zelfs je beste prestatie, man. Wie heeft zich nou bekeerd met zuivere motieven? Was er niet altijd wel een gedachte van, ja, ik heb een nood. Ik heb iemand nodig, weet je wel. Zijn al jouw gebeden nou altijd zo zuiver? Daar moeten we helemaal niet mee bezig zijn gewoon. Daarvoor zijn we helemaal niet rechtvaardig. En dat is het punt waar Jezus dus keihard tegen aanloopt. Dat de discipelen of dat die fariseeën niet goed hebben begrepen wat bekering is. Wij denken altijd, bekeert u. Ik moet mijn boeken wegdoen en mijn platen wegdoen en allerlei dingen wegdoen. En als ik dan allemaal dat heb gedaan, dan heb ik mij bekeerd. Het is goed om die rommel weg te doen, je afgodsbeelden, begrijp me goed. Maar het is niet de diepste zin van bekering. En daar gaat Jezus dus over spreken. God die is dus helemaal niet zozeer te proberen om ons gedrag te veranderen. Of we ineens ons christelijk gaan gedragen. En ineens niet meer vloeken en die dingen niet meer doen. Nogmaals, het is goed om niet te vloeken, maar God is niet in gedragsverandering. Maar hij wil graag uw hart aanraken. Hij wil graag dat Jezus belangrijk wordt voor u. En dat gaat veel dieper dan wij denken. Kijk, het punt van gedragsverandering heeft ongelooflijk veel kerkscheuringen veroorzaakt. Omdat we dan altijd gaan, want mijn kerk is een beetje beter hoor. Oh, hebben jullie maar 5 geestesgaven? Wij hebben 9 hoor. Oh, spreken jullie niet in tongen? Wij wel. En allemaal van zo'n, oh, hebben jullie geen Calvijn? Wij wel. Altijd ergens op roemen. Altijd ergens komen met uiterlijk gedrag en uiterlijke dingen. En dat werkt heel erg tegen het Koninkrijk van God. Want het Koninkrijk van God heeft te maken met je hart. Het Koninkrijk van God heeft te maken met blijdschap en vrede en kracht van God door de Heilige Geest. Dingen die in je hart komen. En daar gaat Jezus over spreken, wat dan echt de bekering is. Nou, als je kijkt naar die 3 gelijkenissen, staat de herder en die vrouw die het muntje zoekt. En de vader staat voor God. Want dat is in de gelijkenis zo. Dat staat voor wie God uiteindelijk is. En ga ik eerst eens kijken van hoe is nou de houding van God in deze zaak? Hoe is de houding van de herder, van de vrouw en die vader? Want dat beeld in deze gelijkenis God uit. Nou, we zien hier een beeld van God wat absoluut geweldig mooi is. Want daar begint het mee. Hè? Je zou je nooit echt kunnen toevertrouwen aan iemand die jij niet kent. Dus wat Jezus eerst probeert om te laten zien hoe geweldig goed eigenlijk God is. Hoe geweldig liefdevol hij is en wat voor passie hij heeft in zijn hart om jou te vinden. En dus wat zien we in dit verhaal? Dat in alle 3 de gelijkenissen zien we dat God zoekt met heel je hart naar jou. Met passie. Hij zoekt naar zondaars om ze te vinden. Van de vrouw staat er zelfs naar zo mooi, hij zoekt zorgvuldig. Plaats dat nou eens op God. God is een God die zorgvuldig naar je zoekt. Die zorgvuldig zoekt om jouw hart te bezitten. Die zorgvuldig zoekt om zijn liefde en genade aan jou kwijt te kunnen. En zolang jij God ziet als een of andere dreigende God in de hemel, die constant elke fout in je leven afstraft met een grote stok, daar durf je je niet aan toe te vertrouwen. Maar God zoekt dus niet jouw uiterlijk gedrag. God zoekt veel meer, misschien wel dat jij gaat erkennen, ik faal, ik kom er nooit aan, maar ik wil me laten vinden. Want God is een zoekende God. En God zoekt wat hij kan vinden. Daar gaan we het dadelijk over hebben. Het tweede is dat je in alle gelijkenissen ziet dat God blij is als hij je vindt. Ik heb er zo lang over gedaan om iets te kunnen aanvaarden in mijn hart dat God blij met me is. Dat hij me net met de hakken over de sloot gered had, prima. Maar dat hij nou echt blij met me is. Maar hij is blij met ons. Hij is blij met ons. Hij is blij met zijn kinderen. God is een God van blijdschap. Het Koninkrijk van God bestaat zelfs uit blijdschap. Maar we mogen niet lachen in de kerk. Gelukkig hier wel. Maar God is een God van blijdschap. In zijn aanwezigheid is overvloed van vreugde. En hij maakt een feestje. In alle 3 de gevallen. Jezus die dit vertelt, hè? Niet wij hoor. Maar hij maakt een feestje. Er is blijdschap. Hij had zijn buren, hij had zijn kennissen. Wow! Denk je, wat is nou voor onzin? Die vrouw ook, voor zo'n rotmuntje, daar ga je toch je buren niet halen? Wat een maffe vrouw, weet je wel. Daar ga je toch je buren niet bij halen? Nou, Jezus die vertelt dat juist om te laten zien dat misschien juist als jij je vreselijk waardeloos voelt, je voelt je nog geen dubbeltje om het zo te zeggen, dat God zegt, voor mij ben je goud. Ik ga een feestje over je vieren. Kan je God zo zien? En hoe kunnen we God leren kennen en kijken? Door die Bijbel goed te lezen. Hij openbaart zich vanuit Gods woord. En dat is fundamenteel belangrijk, want hoe meer je hem gaat zien hoe hij werkelijk is, dan denk je aan die God durf ik mij toe te vertrouwen. Hij is zo goed. Je ziet in de verhaal van die vrouw dat God, hè, dat die vrouw een lamp aansteekt en met zijn licht schijnt in je leven. God steekt een licht aan in jouw leven. Hij wil komen, zo graag komen in je duistere hart, in dingen die verborgen zijn, in dingen die pijn hebben gedaan, in dingen die nood zijn in je leven. En hij wil komen met het licht van zijn waarheid. Wauw. Want wat zitten we vaak vast aan leugens? Wat zitten we vaak vast aan leugens over God, aan leugens over onszelf, aan leugens over de kerk? Wat geweldig dat God met zijn licht en waarheid wil komen en waarheid wil laten schijnen in ons hart. En dan maakt waarheid vrij. En hij komt niet met veroordeling. Hij komt niet zoals de berg Sinaï met bliksem, flits en donder. En hij komt met zijn licht en liefde. Om je huis te verlichten. En dat je denkt, tjonge, wat een rotzooi hier. En weet je, dan is het nog zo dat hij helemaal dat niet veroordeelt. Als hij met zijn licht komt in je leven, heel veel mensen zijn daar bang voor. Die denken, dan komt God en dan zegt hij, dat is fout, hij maakt het in orde. Weet je wat hij doet? Hij pakt zelf de bezem en hij veegt je huis. Dat doet die vrouw. En dat is een beeld van God. Hij komt helemaal niet om het te veroordelen. Hij komt zomaar bij jou binnen en hij zegt, mag ik je huis vegen? Mag ik het op orde maken? Mag ik al die belemmeringen weghalen uit jouw leven, omdat jij gaat zien weer dat dat muntje voor mij kostbaar is. Al voel jij een dubbeltje, voor mij ben je goud. En je bent kostbaar voor mij. Dus zo legt Jezus eigenlijk de Vader uit. En het laatste zien we natuurlijk, is helemaal duidelijk van de gelijkenis van de verloren zoon. Dat de Vader zich openbaart als een Vader die uitziet. Komt hij al terug? Is er iemand, kom mijn zoon? Hij gaat mee met je zonde, maar hij wacht. Komt hij terug, durft hij te erkennen dat hij mij nodig heeft. En hij wacht, en hij ziet je, en hij rent je tegemoet. En hij springt op je, hij bedekt je met kussen. En hij overlaat je met goedheid en genade. En hij herstelt je tot het zoonschap. En er wordt een lekkere biefstuk gemaakt en een feestje weer. En er is dans ook nog in het huis van God. Jonge, jonge. We hebben toch wel van de kerk een rare plaats gemaakt zo nu en dan. Toch? Maar als we Bijbels leven, zie je dat het allemaal erbij hoort bij de welkom van God. Maar wat is nou belangrijk? Wat is nou die echte bekering waar Jezus over spreekt? Als je kijkt naar het schaap en dat muntje, dan zie je dat, denk je dat schaap en dat muntje zich kon bekeren? Wij denken altijd aan bekering, ik moet dat afleggen, dit afleggen, ik moet op mijn borst slaan. Oh God, wees mij zondag genadig, oh berouwvol schaap. Maar ik heb een schaap dat nooit zien doen. Ik heb ook nog nooit mijn muntje zien huilen als het kwijt was, toch? Heb je wel eens een muntje horen huilen? Wij denken altijd aan bekering, wat ik doe. Maar Jezus legt hier dus bekering helemaal anders uit. Het gaat vooral om hem toelaten in jouw leven en wat hij kan doen in jouw leven. Dat is de diepste zin van bekering. Is van je troon afkomen en zeggen eigenlijk, is er helemaal niets wat ik wil brengen, maar ik wil me wel laten ontfermen door uw liefde en door uw trouw en door uw genade. En dat is uiteindelijk in 7 stappen wat uiteindelijk die schaap deed en dat muntje min of meer ook deed. En dat wil ik even doornemen. In de eerste instantie zien we die 3 gelijkenissen. Ze werden gevonden. Nou, dat is de eerste vraag. Wat is nou de diepste zin van bekering? Wil je je door Jezus laten vinden? Het is zo eenvoudig. Het is niet in de eerste instantie gaan naar de kerk en doe dat. Maar wil je je door Jezus laten vinden? Ik denk dat dat nog de diepste vorm van bekering is. Want daarin moet je erkennen dat je verloren bent. Moet je erkennen dat je hem nodig hebt. Moet je erkennen dat je Jezus nodig hebt, wie hij is. En wat hij volbracht heeft. Het tweede wat er gebeurd is, het schaap en het muntje wordt opgetild. Wil je je laten optillen door Jezus? laten optillen houdt ook iets in wat best wel moeilijk is. Erkennen dat je niet meer zelf het aan kan. Erkennen dat je niet zelf meer kan lopen. Erkennen dat je nodig hebt dat iemand jou draagt. Ah, ik zoek het zelf al uit. Ja, dat is vaak het probleem. Heel veel mensen zeggen, ik zoek het zelf al uit. En dan gaan ze helemaal zich geven in godsdienstige dingen. Maar de hart van bekering missen ze. En dat is juist het je laten optillen door Jezus. En zeggen, Heere, ik kan dit niet zelf. Ik draag niet de wijnstok, maar de wijnstok draagt mij. Ik hoef de herder niet te dragen, maar de herder draagt mij. Ik hoef niet hem vast te houden, maar hij houdt mij vast. Hij houdt van mij. En dat is wat Jezus dus uitlegt. Het gaat om in hoeverre laat ik toe dat Jezus helemaal Jezus kan zijn in mijn leven. En mij dus ook door moeilijkheden en door strijd wil optillen. Hij heft mijn hoofd omhoog. Hij tilt mij op. In de gelijkenis van de wijnstok staat zo mooi ook dat als de rank geen vrucht draagt en je bent aan Christus, er staat helaas in de NBG-vertaling, die neemt hij weg. Maar letterlijk staat er het woordje ero. Hij tilt de rank op, omdat hij meer vrucht draagt, omdat er licht op komt. Hij neemt je niet zomaar weg, want je kan geen vrucht dragen. Maar hij tilt je op. Hij heft je op. Dat je meer in het licht zal komen. Het derde punt is, hij nam dat schaap op zijn schouders. Rust voor je ziel vind je alleen maar als je totaal rust in wie Jezus is en zijn volbrachte werk. Daar vind jij rust in. Daar moet je ziel je aan overgeven. Want de ziel is onrustig totdat het rust vindt in God. En wij denken altijd te veel, doe ik het goed, doe ik het niet goed. En zo zitten we maar bezig vaak. Maar een ziel die blijdschap gaat kennen is iemand die zich kan overgeven aan de liefde van Jezus. En ik weet dat het een weg is. Maar de Heilige Geest wil ons daarbij helpen. Maar het is wel het hart van bekering. Je laten dragen door Jezus. Steunen op zijn schouders. Geloof betekent in wezen, het diepste zin van geloof is je toevertrouwen aan een persoon en aan een volbracht werk. Het aanvaarden dat jij heel dichtbij hem bent, dat hij jou draagt. Er staat van de schaap ook en de vrouw ook thuisgekomen. En wat doet Jezus, wat wil Jezus doen? Hij wil ons thuis brengen bij de Vader. Dat je voelt dat je erbij mag zijn, dat je thuis komt. Dat je een gevoel hebt veilig te zijn. Er is een plek voor mij in het hart van God. Jezus zegt, ik ben heen gegaan om je plaats te bereiden, wat je voor altijd mag zijn waar ik ben, thuis in het Vaderhuis. En dat is niet alleen in de eeuwigheid. Dat is ook een plek waarin je gewoon mag weten, dit is een plek waar ik thuis mag komen. En er is een plek in Gods hart voor mij. Die precies mijn vorm heeft. Hij houdt werkelijk van mij. Puntje 5 is, durf je werkelijk te geloven dat hij blij over jou is? Ja, maar ik heb dat nog niet goed en dat nog niet goed. Nee, hij is blij over jou als jij durft te vertrouwen dat hij werkelijk alles volbracht heeft. Hij is blij over jou als je werkelijk durft te vertrouwen, ondanks al je falen, dat jij in Gods ogen rechtvaardig bent. Dat jij in Gods ogen aanvaard en geliefd bent. En daar eren we hem mee. We eren hem met niets mooiers dan door dat vertrouwen aan hem te geven. Deze week kreeg ik een kaartje van een jonge vrouw, een meisje die heel erg misbruikt is in haar leven. Heel erg lang. En ze heeft een hele diep ingeworteld wantrouwen tegen mannen. En ze schreef op de kaartje schreef ze iets heel moois. Ze zei, dank je wel voor wie je bent. Je geeft me altijd het gevoel om kostbaar en aanvaard te zijn. Dat ik veilig ben. En ik vond dat heel mooi. Dat eerde mij. Het gaat niet om mij. Maar wat ik wel dacht is dit. Wat is dat mooi dat we dat tegen Jezus durven zeggen. Daar eren we Jezus mee. Dat je bij Jezus kan komen en tegen hem kan zeggen, dank u wel Heer Jezus, dat u me altijd het gevoel geeft om kostbaar en aanvaard te zijn. Dat ik veilig ben bij u. En dat wil de Vader geven. Dat is het diepste hart van God. En we eren hem niet door ons in allerlei bochten te wringen om maar dat wel gevallen te hebben, maar we eren hem door dat gewoon tegen hem te durven zeggen. En ik weet wel dat dat een weg kan zijn van genezing, maar dat is wel waar het in bekering in wezen over gaat. Wat de diepste zin is van bekering. Niet zo bezig zijn met wat jij allemaal moet doen. maar vooral bezig zijn met wie hij is en wat hij doet in ons leven en wat hij gedaan heeft. En dus durf je te geloven dat hij blij over je is? Durf je te geloven dat Jezus feest viert over jou? Zelfs de hemel. En de hemel is blij. Als Jezus later voor de Vader komt in Hebreeën, zegt hij: Vader, hier ben ik en de kinderen die u mij hebt gegeven. Moest kijken, wat mooie kinderen. Allemaal door hem, door zijn volbrachte werk. Het laatste is ook: erken je dat je niet van jezelf, maar zijn eigendom bent. Dat muntje was van die vrouw. Die schaap was van de herder. Die verloren zoon was van de Vader. En dat is ook, wij doen vaak of we onze eigen eigendom zijn. En God wil dat we daar een diepe bewustzijn van hebben. Weet je, heel diep, dat de Heer tegen jou zegt, je bent mijn eigendom. Strijd niet zo voor je eigendommen. Hoeft niet zo op te komen voor je eigen rechten. Maar je mag echt weten, je bent zijn eigendom. En weet je dat de eigenaar altijd zorgt voor zijn eigendom? Als je dat diep in je hart doordringt, dan zal je zien dat je heel wat minder zorgen maakt. Want het is uiteindelijk klussen voor Jezus en niet jouw klus. Dus uiteindelijk is het niet dat jij hoeft te vechten voor je eigendommen, maar alles is van hem, joh. En hij vecht wel voor zijn eigendom. En maak ook jouw ziektes en jouw ellende tot zijn eigendom. We denken altijd dat we alle goede dingen aan hem moeten geven, maar alles heeft hij gekocht. Ook jouw kwalen, ook jouw ziekte, ook jouw pijn, ook jouw nood. En durf te zeggen en durf hem te zien als iemand die zorg gaat dragen voor zijn eigendom. Ook al zit er een deuk in je wagen, die gaat hij repareren. Want je bent zijn eigendom. En hij is verantwoordelijk ervoor. Geweldige gedachte. Misschien zeg je dan ook van ja, maar dat is wel mooi gezegd, die Pieterman. Maar in die Lucas 15 zie je toch dat die zoon toch wel een heel diep berouw had. Die had zich toch wel echt bekeerd, hè? Staat ook, je zit daar door die varkens, zit daar bij die varkens en dan zegt die vader, ik heb gezondigd tegen u. Dat zegt hij, dat zal ik zeggen tegen mijn vader. Ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u. Ik ben niet meer waard uw zoon te heten. Stel mij gelijk met een van uw dagloners. Denk je, jongen, nou, die jongen heeft toch wel berouw. Dat is toch echt de bekering, hè? Ja, oh ja? Weet je wat zijn motivatie was? Ik kom hier om van de honger. Geweldige diepe bekering is dat. Ja, zijn maag knorde. Was die bekering omdat hij zoveel van zijn vader houdt? Hij hield heel veel van zijn buik. Kom nou toch. Dat is echt niet zo'n diepe bekering hoor. Ook niet zo'n diep berouw. Was alleen maar zelfmedelijden. Zijn maag knorde. En hij gaat terug naar zijn vader. Niet omdat zijn vader hem zoveel interesseerde. Maar er gebeurde wat. Hij werd zo overweldigd met de liefde en de genade van God. Dat zijn leven totaal veranderde. Ik dacht van wauw, wat een vader heb ik. En wat is het punt van bekering van deze zoon? Weer het ontvangen van zijn goedheid en goedgunst in zijn leven. Dat is de diepste bekering. Als je kijkt naar het leven van Petrus. Hè, Petrus uiteindelijk was toch een geweldige apostel. Hij was bekeerd. Hij had zijn spulletjes achtergelaten. Hè, zijn boot en zijn vader had hij achtergelaten. Hij heeft wonderen en tekenen gedaan. Hij heeft doden opgewekt. Hij volgde Jezus door dik en dun. En op een gegeven moment zegt hij ook van Jezus, moet ik in de gevangenis. Ik zal u nooit verloochenen. Geweldige bekering had hij meegemaakt. Hij heeft op water gelopen. Hebben wij nog ineens, weet je wel. Geweldig iemand die... Toch zegt Jezus, als je bekeerd bent. Hij zegt, de duivel heeft je verlangd te ziften als de tarwe, maar ik heb voor je gebeden dat je geloof niet zal wankelen. Hè? En dan zegt hij erachter, als je bekeerd bent. Ken dat nou? Petrus is toch bekeerd? Hij gelooft in Jezus, hij heeft op water gelopen, hij heeft wonderen en tekenen gedaan. Maar er was iets diep in zijn hart niet bekeerd. Zijn onafhankelijkheid. Want hij deed allemaal in zijn eigen kracht. Oprecht, daar gaat het niet om. Maar het moment dat hij tot bekering kwam, was het moment dat hij de Heer driemaal verloochende en dat Jezus hem aankeek met tranen in zijn ogen. En die ogen zeiden, Petrus, ik hou nog steeds van jou. Je bent nog steeds kostbaar voor mij. En toen brak Petrus en weende bitter. Dat was het punt van bekering. Want toen ontving hij Jezus liefde. Toen begreep hij dat hij genade nodig had in zijn leven. En dat veranderde zijn hart. En dat is in wezen wat Jezus dus elke keer probeert uit te leggen, dat dat de diepste zin is van bekering. En wij zeggen vaak ook als we iemand naar de kerk zien komen, tot geloof komen, oh, dat is een bekeerde. Dan mogen we wel, maar er is heel wat diepers. Ook voor ons als gelovigen. Sommigen die zeggen ook, vooral uit de traditionele kerken, pas was er iemand bij mij van de gereformeerde gemeente, een jonge man, die is van 30. En hij zat er heel erg mee. Hij zegt van, ik zit nog steeds te wachten dat God mij bekering geeft. Ik heb zelfs tegen God gezegd, Heer, ik zal niet trouwen. En pas als ik dat u me bekering geeft, dan wil ik een vrouw hebben. Maar ik wil eerst dat u me bekering geeft. Maar waar komt dat nou uit voort, uit zo'n gedachte? Moet God ons bekering geven? Is dat iets van, nou, God heeft me bekering en nu kan ik ineens breken met zonde en breken met dat? Dat werkt voor geen ene meter. Want bekering in de ogen van Jezus is je laten vinden. Is juist helemaal niet op bekering wachten, maar gewoon hem laten vinden. Hij heeft alles betaald voor ons. Het is zo eenvoudig in de Bijbel. En deze jongen, ik zei tegen hem ook, weet je, Jezus heeft alles al gegeven voor jou. En de grootste eer die je hem kunt geven is te zeggen, dank u wel, Heer Jezus, dat u ook voor mij bent gestorven. En niet gaan wachten op bekering. Want dat is bekering. Het aanvaarden wat God heeft gegeven. En ons met zijn zoon wil geven. En dat is dus waarachtige bekering. Je laten vinden, redden en dragen door Jezus. Aanvaarden dat hij echt blij met je is. In de diepste zin zijn liefde aanvaarden. En daarom komt gedragsverandering, om echt jouw leven te veranderen, komt niet door wat jij doet. Het komt altijd door wat jij gelooft. Door wat jij aanvaardt van het evangelie. Een voorbeeld bijvoorbeeld in Colossenzen 1 vers 5 tot 6. Daar wordt gesproken over de vrucht van het evangelie. Kijk, gedragsverandering moet een vrucht zijn in je leven. Dat heeft niet te maken met het proberen je gedrag te veranderen. Het heeft te maken met een overgave aan Jezus. En het is een vrucht van het geloof van het evangelie. Daar verander je door. Colossenzen 1 vers 5 tot 6, daar staat echte, overal in de wereld draagt het evangelie vrucht en groeit het ook bij u. Vanaf de dag dat u over Gods genade heeft gehoord en de ware betekenis daarvan begreep. Wat was de dag dat zij veranderden? Dat was de dag toen ze het evangelie hoorden van de genade van God en de ware betekenis begrepen. Het moment dat jij genade gaat begrijpen, dat is het moment dat jij verandert. Het moment dat je begrijpt iets van de liefde van God, dat is het moment dat je verandert. Begrijp je? En dat is wat we moeten zoeken. Inzicht krijgen in wat is nou het hart van het evangelie. Wat is nou werkelijk wat God tegen ons zegt. Dat het evangelie een verkondiging is dat al jouw zonden zijn vergeven. Dat je in Gods ogen rechtvaardig mag zijn door het bloed van Jezus. Totaal aanvaard en kostbaar. En dat is het evangelie wat geloofd moet worden. En het moment dat je de waarheid herkent, dan merk je dat er een stukje vreugde komt en een stukje ontspanning komt. En ik heb zoveel studenten gehoord en mensen gehoord die zeggen, pas toen ik genade begon te begrijpen, kwam de blijdschap in mijn leven. Amen, ex-studenten. Ja toch? Maar dat is echt zo. En als dat gaat doordringen in je leven, komt de vrijheid, komt de blijdschap in je leven en gaat vanzelf je gedrag veranderen. Dus de diepste zin van bekering is in wezen het opgeven van al je pogingen om jezelf te redden en jezelf op te lappen. Een keer loslaten. Niet proberen je heilige voor te doen, maar je echt eens geven aan God. Het opgeven van je eigen gerechtigheid, overal waar je in roemt en denkt dat je beter bent dan de ander. Van je onafhankelijkheid en je trots. Het zelf willen doen, van je eigen rechten, je eigen wil, je eigen gedachten over jezelf, over God. Het woordje bekering in het Nieuwe Testament is het woordje metanoia, verandering van denken. Dat is de diepste zin van bekering. Dus leren denken hoe God over God, hoe Hij zegt dat Hij is. Leren denken over jezelf, hoe God zegt dat jij bent. Daar begint het. En leren je daarnaar te richten, dat te beleiden in je leven. En daarom is het de grootste vorm van trots in Gods ogen, is in wezen voorbijgaan aan de genade die ons wordt gegeven. God zit niet te wachten op allemaal mensen die hun gedrag veranderen. Maar dat we werkelijk serieus gaan nemen waar hij de prijs voor heeft betaald. Wat werkelijk gebeurd is op Golgotha. Dat we werkelijk door één offer geheiligd zijn en totaal aanvaard. Dat er geen veroordeling is in Christus. En de Heilige Geest zegt in Hebreeën 2 vers 3. Daar staat, hoe durven wij dan te denken dat wij de straf zullen ontlopen als wij geen ernst maken met zo'n geweldige redding die door Jezus Christus zelf is bekendgemaakt. Ernst maken met die geweldige redding die ons wordt aangeboden. Ernst maken waar hij de prijs voor heeft betaald. Ernst maken wie wij zijn voor God de Vader, een koninklijk priesterschap, een heilige natie. Koningen en priesters voor zijn God en Vader. Ja, maar ik voel het niet zo. Ja, dat is het probleem. Maar ik kom er nog niet aan. Nee, dat is ook waar. Die dingen moeten uitgewerkt worden. Maar het is wel waar in Christus. In Romeinen 2 vers 4 staat ook wat ons uiteindelijk tot bekering brengt. En daar staat dit, veracht u dan zijn onbegrensde goedheid, geduld en verdraagzaamheid. En weet u niet dat zijn goedheid u tot bekering wil brengen. De diepste bekering is als we niet kijken naar binnen, als we kijken naar zijn goedheid en liefde. Dat hij 2000 jaar geleden al voor jouw zonde is gestorven. Dat hij de prijs heeft betaald voor een eeuwig heil, een eeuwige verlossing. En hoe dieper je daarna kijkt, dat is uiteindelijk wat de diepste bekering uitwerkt in jouw leven. God zegt in Jesaja 57 vers 15, dit zegt de Heilige van Israël. Ik leef in de hoge en heilige plaats. Dat kunnen we allemaal voorstellen, want hij is in de hoge en heilige plaats, in het heiligdom. Maar God zegt ook bij ieder die berouwvol en nederig is. En waarom doet God dat? Want ik verfris de nederige en ik geef nieuwe moed aan mensen met een berouwvol hart. En dat berouwvolle hart is dus het aanvaarden van wat hij heeft zo'n prijs voor heeft betaald. Het aanvaarden van zijn liefde. En misschien kom je al jaren in de kerk. Misschien ben je al 20 jaar christen. Misschien ben je al heel lang gelovig. Misschien ben je echt heel serieus, ontvlucht je de zonde en de wereld. En misschien geef je je tiende en je offers. Gedraag je misschien al jaren als christen. Maar toch, als je eerlijk bent, is je hart leeg. Toch mis je iets van die genade van God. Toch merk je gewoon, het is toch heel vaak uiterlijk gedrag, maar mijn hart volgt niet. Want ik merk geen diepe bewogenheid voor zondaren. Ik merk geen diepe bewogenheid voor mijn broeders en zusters. Ik merk toch dat ik in mijn handel en wandel gewoon mijn eigen weg ga. Ja, ik ga naar de kerk 1 keer per week, zondags. Maar de rest van de week ga ik gewoon toch mijn eigen weg. En God moet wel een beetje achter me aanrennen om me te zegenen. Misschien is het zo dat je gewoon in wezen nog steeds voor jezelf leeft of uit jezelf leeft. Dat je onafhankelijk bent. Dat je heel erg zelf probeert om het maar goed te laten lijken. Alles goed, ja hoor, alles goed met Jezus. Maar hoe is je hart? De controle, de onafhankelijkheid, de veroordeling die nog steeds regeert in je hart naar jezelf, naar de ander toe. En daar is God in geïnteresseerd. En niet om je te veroordelen, maar gewoon om te zeggen, joh, wil je nou al die pogingen om jezelf te redden is aan mij geven. Al die onafhankelijkheid. Altijd alles dat je onder controle wil houden. En daar wil ik graag een moment voor bidden. Ik wil vragen of de muziek even komt. God geeft weerstand aan de hoogmoedige, maar de nederige geeft die genade. En een nederig iemand is gewoon die zegt, Heere, op dat punt in mijn leven heb ik u nodig. God begrijpt echt wel dat we vaak van nature zo onafhankelijk zijn, in onze eigen spoor trekken en uit onszelf leven. Maar de Heilige Geest wil ons daarbij helpen om op een diepere wijze tot waarachtige bekering te komen en op een diepere wijze zijn pure liefde en vergeving te aanvaarden. Het geheim van het christenleven is niet wat u doet. Christus in mij, de hoop der heerlijkheid. Christus in mij, de hoop der heerlijkheid. Zullen we onze ogen sluiten? Dank u wel, Vader, dat uw woord zegt en spreekt over onbegrensde goedheid en genade van God. Zijn enorme geduld en verdraagzaamheid. En u wil dat die goedheid en genade ons tot bekering brengt. Vader, we kunnen jaren op de weg zijn zoals Petrus. Wonderen hebben gedaan, op het water gelopen. Maar toch was er iets dieps nodig in zijn hart. Om ontmaskerd te worden aan zijn eigen kracht. En te zien, eigenlijk ben ik een onafhankelijk iemand. Eigenlijk probeer ik nog steeds mezelf te redden. Eigenlijk heb ik nog steeds geroemd in mijn eigen kracht. Maar de Heilige Geest wil een diep werk doen in je hart. En hij wil dat je op dit moment echt tegen hem zegt: Heer, ik wil al die eigen pogingen om mezelf te redden en mezelf op te lappen, daar wil ik me van bekeren. Ik wil het geen eens meer proberen, ik wil dat overgeven aan u. Al dat krampachtige proberen om mijn best te doen. Maar ik wil komen tot een punt dat ik zeg: Vader, ik ben failliet. Ik wil helemaal niets meer van mezelf verwachten. Ook niet bezig zijn of ik het goed of niet goed doe. Maar bezig zijn dat Jezus het goed heeft gedaan. Dat Hij het heeft volbracht. Dat het zijn zoekende liefde is. Dat het zijn ontferming is en zijn goedheid is. Ik wil me bekeren, Heer, van dat zelfleven. Het altijd maar zelf proberen. Mijn eigen godsdienstige werk en gedrag. Ik wil niet meer zeggen alles goed als het niet goed is. Ik wil me bekeren van elke vorm van eigen gerechtigheid. Dat ik denk beter en heiliger te zijn dan een ander. Dat ik al 20 jaar in de kerk kom. Dat ik elke dag mijn stille tijd hou. Dat ik toch voel dat ik me daardoor heiliger voel. Ik wil me daarvan bekeren. Van mijn onafhankelijkheid en van mijn trots. Altijd maar weer zelf te willen doen. Te vechten voor mijn recht en mijn leven. Want ik wil erkennen dat ik aan u toe behoor. Dat ik niet van mezelf ben, maar van u. Ik wil me bekeren van mijn eigen weg. En al mijn gedachten. Ook al die leugens die ik heb geloofd over u. Leugens over mezelf, leugens over de kerk. Leugens over mijn naasten. Al die negativiteit, Heere. Ik wil me daarvan bekeren. De controle die ik altijd houd in mijn leven. Want ik wil vragen, als er een van die dingen jou aanspreekt en je zegt van ja, ik wil me daarvan bekeren. Ik wil werkelijk tot waarachtige bekering komen en van deze dingen aan hem geven. Mag je gewoon naar voren komen en hier neerknielen. Kom maar uit je rijen, kom gewoon maar naar voren. Toen zeg je: Heer, ik wil dat. Ik heb echt iets te geven aan u. Ook dat ik altijd zo super alles controleer. En een stukje onafhankelijkheid. Kom gewoon maar naar voren toe. Doe maar dicht vooraan me toe. Kijk niet naar de mensen om je heen. Het gaat echt tussen jou en God. Dit is de waarachtige bekering waar Jezus op doelt. Ben je bereid al zijn liefde en genade te ontvangen? En gewoon af te zien van al dat eigen gepruttel en geprobeer en zelfs jouw beste prestatie is nog vol zonde bij God. Maar zijn prestatie is perfect. Kom een beetje meer naar voren ook. Kom ook hier voor, hoor. Kom maar gewoon naar voren toe. Kom hier voor maar knielen. En ook als je in de zaal blijft zitten. Hè, ook als de muziek speelt. Bid tot God, zeg van: Heer, wat zijn punten waarin ik me echt af moet keren? Ook negativiteit, ook dingen dat je denkt van: Heer, ik zit daar zo aan vast. Die greep van veroordeling en afwijzing. Dat je opnieuw kan zeggen: Heer Jezus, ik voel me veilig bij u. Als u tot me spreekt, voel ik me kostbaar en aanvaard. Graag vragen of een bedieningenteam en een kringleiders willen komen. Op het moment dat iemand bidden. Op het moment wil zegenen. En ook als je hier neergeknield bent, breng het bij God. God kent je hart. Zeg: Heer Jezus, ik geef het over aan u. Al dat geprobeerd, al die pogingen. Al mijn onafhankelijkheid. wat van het jeugdteam zijn als je wilt bidden. Kom maar even naar voren om voor iemand te bidden. Naast iemand te zitten. Een moment woorden van liefde en troost spreken. Zeg maar tegen iedereen. Spreek maar kostbaarheid en liefde van God uit. Ook voor wie gebed is. Als er met je gebed is, ga dan maar terug naar je plaats.
You bet. God almachtig.
Heer God,